Radio 1. De nieuws- en sportzender. 747 Alpha Mike 2, line up runway 2. Nachtvluchten. Met Nora Romanesco.
Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Op de eerste zaterdag van oktober. En dat betekent dat wij van start gaan met een nieuw thema getiteld De Maand van de Dichterlijke Vrijheid. 4 herfstzaterdagen lang grensverleggende gesprekken over de schepping van een gedicht, een lied, tekst, poëzie, een nieuwsbericht, proza, een dialoog of een column. 4 verschillende taalvirtuozen over de pracht van het gesproken en gelezen woord, de inspiratie, de zielenroerselen, het boeiende gevecht wellicht met hun talent en de zoektocht naar de ultieme vertaling van het gevoel. En het spits wordt afgebeten door columnist en journalist Peter Breedveld. Baby Peter, die werd geboren op 6 april 1968. Hij houdt zielsveel van Spanje en geniet van het leven met lekker eten en een goede film. Maar zijn grootste passie is schrijven. Peter staat bekend als een fervent voorvechter van het vrije woord. Zo is hij onder andere de grondlegger en hoofdredacteur van de Nederlandse weblog Frontaal Naakt. Een multicultureel, fundamentalistisch en secularistisch, ik wist dat ik daarover zou gaan struikelen, webmagazine voor de hele familie. Welkom Peter Breedveld.
Dank. Goedemorgen.
Goedemorgen. Zeg jij het eens even helemaal achter elkaar zonder te struikelen?
Er is een multicultureel fundamentalistisch secularistisch webmagazine voor het hele gezin. Voor de hele familie, dat weet ik niet meer.
voor de hele familie staat hier althans.
Ja, voor de hele familie. Ja.
Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Het is best wel een moeilijk rijtje zo achter elkaar. Hè?
Ja, ik heb het ook steeds uitgebreid. Eerst was het fundamentalistisch of secularistisch en toen fundamentalistisch secularistisch. En toen multicultureel fundamentalistisch secularistisch. Iedere keer als ik dacht iemand tegen de haren in te kunnen strijken met een toevoeging, dan liet ik die nooit na.
Is dat de opzet ook van de weblog, om mensen tegen de haren in te strijken?
Ja, nou, de allereerste opzet is mensen te vermaken, vooral mezelf. En ja, dat doe ik onder andere, mezelf vermaken, door mensen tegen de haren in te strijken, ja.
Ja, betaalt dat goed, jezelf vermaken?
Nee, het is zelfs zo dat nou, dat durf ik. Ik weet niet of ik dat moet. Nou, ja, nee, het betaalt heel slecht. En het kan mezelf geld gaan kosten, ja.
Ja?
Ja.
Kan, is niet zeker, is nog niet gebeurd.
Nou ja, goed, ik heb een deel van mijn inkomen komt uit freelance werk. En ik heb wel eens het gevoel dat ik minder freelance werk heb vanwege mijn website. Ja, maar dat kan ik niet hard maken. Maar ik heb wel het gevoel.
Je hebt het idee dat je minder gevraagd wordt voor bepaalde opdrachten.
Ja.
Omdat je zo ontzettend mensen tegen de haren instrijkt.
Nou, sinds ik dat webmagazine heb, heb ik minder opdrachten dan ik had. Ja.
Hey, ja. En een proces aan je broek, omdat je iemand wellicht tot in het diepst van zijn wezen gekwetst hebt? Of is dat er nog niet van gekomen?
Nee, ik heb niet. Ik ben in moeilijkheden geraakt, Vodafone heb ik ruzie mee gekregen en die heeft een kort geding tegen me aangespannen. Ik denk niet omdat ik tot in het diepst van de ziel geraakt heb, maar omdat ik er kritiek op had. Ja.
Goed, het nummer om te bellen is 0800-1121, dus mocht er iemand van Vodafone luisteren, kan die altijd nog even reageren, toch of niet? Geldt ook voor de luisteraar, heeft u vragen aan Peter Breedveld, bel gewoon op 0800-1121. Of mail naar nachtvluchten@omroep.nl. En gewoon doen, zou ik zeggen. Peter, we gaan eerst even terug naar, laten we zeggen, het begin. 6 april 1968 werd jij geboren.
Ja.
We gaan zo meteen nog naar een historisch fragment van die datum luisteren. Maar ik wil heel graag weten in eerste instantie in welk gezin jij terecht kwam.
In welk gezin ik terecht kwam. En mijn vader was en is banketbakker. En die werkte toen in loondienst. En mijn moeder, ik weet eerlijk gezegd niet wat mijn moeder deed. Want die is op mijn tweede jaar uit beeld geraakt.
Oh.
En toen, ik heb later, ik ben altijd opgevoed door een pleegmoeder. Of een stiefmoeder, hoe zeg je dat?
Dat ligt eraan hoe jij dat beleefd hebt, denk ik. Ik denk dat beide woorden van toepassing zijn.
Maar
het een klinkt wat negatiever dan het ander vaak. Stiefmoeder is meestal het
stiefmoeder komt uit sprookjes,
boze personage in sprookjes. En een pleegmoeder is iemand
die... Ja, ik heb heel lang gedacht dat zij mijn biologische moeder was. Maar, ja, maar ik vind het trouwens helemaal niet interessant.
Wat is niet interessant, deze vraag? Of
mijn gezinssituatie. Ja, precies, mijn herkomst. Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader is later, maar toen was ik al 15, is hij een eigen zaak begonnen. En toen, dan spreek je niet meer van een arbeidersgezin, geloof ik. Hoewel er wel keihard werd gewerkt.
Ik wou zeggen, de kleine zelfstandigen die zetten schouders er wel onder.
Ja.
Toch? Ja. Ja, weet je waarom ik dat wel interessant vind? Omdat het toch vaak een voedingsbodem is voor datgene wat je later doet.
Hmm.
En dus vind ik het wel even boeiend om, laten we zeggen, het beeld Peter te schetsen.
Ja.
Waar kom je vandaan? Welke opleiding heb je gevolgd? En hoe ben je in dit vak verzeild geraakt? Dus vandaar dat ik het wel interessant vind.
Mm-mm.
Ja. Heb je inmiddels weer contact met je biologische moeder? Of
nee.
Niet?
Nee.
Nee.
Ja, wat zal ik zeggen? Ik, ik weet werkelijk niet. Je overvalt me. Ik had er natuurlijk rekening mee kunnen houden. Maar dat je daarover zou vragen. Vanwege de voorbereiding. Maar ik heb daar ook niet zoveel over te zeggen. Eerlijk gezegd. Als je wil weten waar ik vandaan kom. Dan kan ik wel zeggen dat. Ik kom uit een. Mijn vader is iemand die altijd hard heeft gewerkt. En eerst in loondienst. En daarna toen hij zijn eigen zaak had. En die zich vaak tegengewerkt voelde door bepaalde krachten in de maatschappij.
Noem eens een voorbeeld van zo'n kracht.
Hij zei altijd... hij is een typische middenstander, zeg maar. Die zich tegengewerkt voelde door mensen die... Je wordt hier gestraft in Nederland, zei hij dan. Je wordt hier gestraft om te werken.
Ik ken die opmerking en ik herken hem. Ja,
ja, als je werkt. Als je in Nederland werkt, word je gestraft, zei hij altijd. En ik kan me daar veel meer voorstellen. Ja, want er stonden inderdaad wel altijd mensen klaar om hem te verhinderen... om gewoon op een normale manier zijn boterham te verdienen. Vooral toen hij die eigen zaak begon.
Heb jij het gevoel dat dat in de loop der jaren veranderd is?
Nee, niet wezenlijk. Dat is niet wezenlijk veranderd. Nee. Nee. Nee, het is niet alleen zo dat wanneer je wat geld verdient, je ontzettend hard aangepakt wordt. En trouwens niet alleen, kijk, je moet heel veel belasting betalen als je werkt. Dat is het niet per se. Maar het is zo dat er dat mensen, zo gauw je eigen geld verdient... Dan zien mensen je ook als een vuile kapitalist, zeg maar. En dan moet er van alles uit de kast gehaald worden om het je onmogelijk te maken. Dus laten we zeggen, je hebt een kleine banketbakkerszaak. En je zet een bord op de stoep. En dan staat er binnenkort een keer een ambtenaartje van de gemeente met een meetlat. Om te kijken of dat bord niet te groot is en of die niet te ver op de stoep staat. Ik bedoel, er moet alles aan gedaan worden om dat bord uit het straatbeeld te krijgen.
En op dat bord stonden dan de aanbiedingen van die week? Of,
ja, precies. Ja, zo'n reclamebord. Ja, met reclameuitingen.
De heerlijkheden. Die week de specialiteit betroffen. Ja. En hup, dat moest terug naar binnen of moest gehalveerd.
Ja, precies. Ja. En als je dan een keer uit wilde breiden. Of zeggen een koel. Hoe heet zo'n ding? Een koel kast neerzetten.
Een koelvitrine.
In de bakkerij zelf. Een koelkast. Of een diepvriezer. Met zo'n motor erop. Zo'n hele grote diepvriezer.
Ja, met een soort display mogelijkheid om de taartjes rond te laten draaien.
Nee, gewoon om je handelsproducten in te zetten. Dus als je dan, je bakt de taart en dan bak je eerst de bodems en die worden dan bewaard. Die moeten een week goed blijven. En die worden dan in de diepvries gezet bijvoorbeeld. Of allerlei andere ingrediënten die bevroren moeten worden. Dus hij had een grote diepvriezer en die wilde die daar dan neerzetten. En dan, daar moet dan een vergunning voor aangevraagd worden. En dat moet dan in de krant staan en dan kunnen omwonenden kunnen bezwaar aantekenen. En dan was er altijd wel, ik geloof dat het heel vaak dezelfde mevrouw was, die iedere keer als die weer iets wilde doen. Die mevrouw die woonde straten verder, die had daar helemaal geen last van. Maar die mevrouw die ging altijd gewoon voor de vorm En omdat het nou eenmaal zo hoorde, om bezwaar aan te tekenen. En dan werd het weer moeilijker gemaakt. En dat soort dingen, dat soort krachten, dat frustreerde hem heel erg. En ik denk dat dat me wel heeft beïnvloed. Ja.
Dat was inderdaad mijn volgende vraag natuurlijk. Omdat je zo expliciet zegt dat je mensen best wel een beetje tegen de haren in wil strijken. Dat komt natuurlijk wel ergens vandaan.
Nou ja, goed, het zou ook een aard kunnen zijn. Want dat zit ook wel in de familie, zeg maar.
Broers, zussen?
Ik heb één broer. Ja, maar ik heb het niet alleen over mijn broer of zo. Ik heb het over mijn... Ik herinner me... Ik bedoel, dat ja, er is een... Ja, goed, mijn familie... tenminste, er zijn familieleden die dat, ja, bij wie dat vanzelf gaat, zeg maar. Je doet je mond open en wordt iemand kwaad. En er zit ook wel. En ik bedoel, ik had dat op school ook altijd al. En als je iets zei, dat je. Ik bedoel, op een gegeven moment geeft het je een soort. Het is grappig. Het is, ik bedoel, je doet je mond open en wordt iemand kwaad. Alleen maar omdat je iets zegt. En als je daarvan bewust wordt. Ik bedoel, ik werd me daar op een gegeven moment van bewust en toen ging ik dat. Cultiveren, zeg maar.
Ja, grappig zeg je aan de ene kant. Kan het ook lastig zijn op bepaalde momenten dat zodra jij je mond opentrekt, dat dan toch vrijwel direct een reactie in de directe omgeving is, boosheid?
Nou, lastig. Als je er echt werkelijk op uit bent om een goede discussie, en daar hou ik ook best van, en dan wordt er iemand gelijk boos, ja, dan is een discussie onmogelijk. Dan is het lastig, ja. Ja.
Kan je er ook ongelukkig van worden?
Nee, want dan zou ik er wel mee ophouden. Ja, want zo ben ik ook wel weer. Ik weet wel wat ik moet doen om gelukkig te worden, denk ik. Ja.
Denk je? Komt er zo even achteraan.
Ja, nee, goed, het is ook zo. Ik bedoel, het krijgt ook... Soms denk ik wel dat het iets dwangmatigs heeft. Ik bedoel, dan heb ik dingen al gezegd voordat ik er goed over nagedacht heb. En dan realiseer ik me achteraf wel dat mijn voornaamste motivatie is geweest om iemand... porren, zeg maar.
Ja. We gaan heel even naar het moment waarop jij dus blijkbaar besloot hebt, tenminste als dat werkelijk een besluit is geweest, misschien ben je er ook wel zo ingerold, om je te ontwikkelen tot journalist, een columnist. Op welke leeftijd wist jij dat jij met die geschreven taal in de weer wilde en dus ook in deze vorm van beroepsuitoefening?
Nou, er is geen moment geweest dat ik besloten heb om met taal in de weer te zijn, want ik bedoel, op school was ik daar het beste in en dan gaat het, ik bedoel, daar in die de dingen waar je het beste in bent op school, daar ontwikkel je je in, geloof ik. Er wordt ook aangemoedigd dan, hè. Je schrijft leuke dingen en dan mensen vragen dan om je in de schoolkrant te schrijven en zo gaat het.
Dus dat was jouw eerste...
Ik las heel vroeg, ik kon heel vroeg lezen en dat ging ook heel snel en... dus terwijl kinderen in mijn klas met die... van die boekjes, van die elementaire leesboekjes... las ik al de sprookjes van Grimm, zeg maar, die kreeg ik. Want dat mocht het van de juffrouw. En dus was ik al toe aan echte verhalen. En op een gegeven moment... Nou ja, goed. Dus ik raakte al heel vroeg in de ban van verhalen, zeg maar. Dat vind ik het mooiste wat er is verhalen. En daar ben ik altijd mee bezig geweest. Ook door ze zelf te maken en door ze te lezen heel veel.
Je eerste journalistieke ervaring was dus de schoolkrant. We gaan nog even, want voordat ik dat vergeet, terug naar je geboortedag. En daarna gaan we verder met de carrière die jij ontwikkeld hebt. 6 april 1968. Wij gaan dan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid op zoek naar een radiofragment. Precies op jouw geboortedatum uitgezonden. Dat hebben we ook dit keer gevonden. En het is een herdenkingsdienst voor Martin Luther King in de Westerkerk in Amsterdam.
De herdenkingsdienst voor dominee Martin Luther King in de Westerkerk te Amsterdam.
Een herdenkingsdienst die was belegd door de Ecumenische Raad van Amsterdam. Het waren mensen uit alle lagen van de bevolking, met en zonder godsdienst, die met duidelijk omlijnde bedoelingen hierheen waren gekomen.
Omdat ik zeer onder de indruk was van het gebeuren als zodanig, en ik het dienovereenkomstig noodzakelijk vond om mijn deelneming als zodanig te betuigen.
Nou, op deze plaats duw dat ik ontzettend geschokt ben door deze moord op dominee King. En op de tweede plaats omdat ik ontzettend tegen rassendiscriminatie en tegen alle discriminatie ben.
Ik ben gisteren dus ook bij de herdenkingsdienst in de Woestijnkerk geweest. En dit vind ik ook, dat komt van binnenuit. Meer heb ik er niet over te zeggen.
De vermoorde negerleider werd eerst herdacht door professor de Gaij Fortman, rector magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die dominee King op 20 oktober 1965 een eredoctoraat toekende.
King is diep bewogen geweest over de rotte plekken in de maatschappelijke orde. Hij heeft die orde getoetst aan het evangelie en hij heeft de consequenties van die toetsing getrokken. Hij is de straat opgegaan om in woord en daad in de naam des Heren tegen het onrecht te getuigen.
Aldus W.F. de Gaij Fortman op 6 april 1968, jouw geboortedatum, Peter Breedveld, journalist, columnist. En ik ben met jou in gesprek op Radio 1. Ik hoorde de Gaij Fortman zeggen over Martin Luther King, diep bewogen over de rotte plekken in de maatschappij. En hij gaat de straat op. Heb jij bepaalde voorbeelden in jouw leven waar jij je aan probeert te spiegelen met jouw baanbrekend werk, weliswaar niet op straat, maar dan op internet?
Voorbeelden waar... Luther King was... Ik zou niet zeggen dat zo iemand mijn voorbeeld was. Eerder trouwens Malcolm X. Zijn manier van vechten spreekt me meer aan dan van Martin Luther King, eerlijk gezegd. En,
beschrijf even het verschil tussen die manieren van vechten.
Nou, militanter, confronterender, minder diplomatiek.
En zijn dat bijvoorbeeld drie vormen binnen het vechten die jij ook een beetje ambieert?
Nou, het is niet iets wat ik ambieer. Het is meer, volgens mij, iets dat bij mijn aard aansluit, zeg maar. Ja, ik ben niet... Kijk, wat voorbeelden betreft, bijvoorbeeld Multatuli, de manier waarop hij tegen wat in zijn ogen misstanden waren tekeer ging. Die spreekt me heel erg aan. En een erfgenaam van Multatuli volgens mij, ik heb hem als vreselijk bewonderd ook vanwege zijn stijl, was Theo van Gogh. En qua toon en qua stijl doet hij me altijd heel erg denken aan Multatuli en zijn ideeën. Wat hij de ideeën heeft genoemd, die bundels met korte overdenkingen en essays. En Hermans, Willem Freek Hermans. Dat soort mensen spreekt me enorm aan. Ik bedoel, als het over voorbeelden gaat, want dan zit je toch op het gebied van taal, zeg maar, dan die. Niet bijvoorbeeld, niet Gandhi of zo, of Moeder Teresa. Nee, dat zijn niet mijn voorbeelden. Dat zou wel heel, zou wel heel mooi zijn misschien. Maar...
Een grappig voorbeeld wat je wel geeft, waarvan ik zeg, dat zit ook niet heel erg op taal, Vincent, moet je mij horen, is Theo van Gogh.
Ja, dat zit wel heel erg op taal. Inhoudelijk
heftig.
Nee, ik bedoel de stijl waarin hij schreef. Die doet me ook heel erg denken aan Multatuli. Hij schrijft een beetje in dezelfde stijl. En ik vermoed zelfs dat hij er echt door die ideeën heel goed heeft gelezen. Want die twee ook, de hele aanpak, dat doet me heel erg eraan. Ja, goed, Van Gogh doet me heel erg aan Multatuli denken. Ik bedoel niet de beledigingen die hij... Ik bedoel, mooie beledigingen, maar ik moest er vaak om lachen. Maar daar heb ik het niet over. Trouwens, Multatuli kon er ook wat van, hoor. Dat is een heel gerespecteerd schrijver, hè. Maar ik bedoel, die kon ook bladzijden lang Thorbecke. En die was toen net overleden. En dan ging die Thorbecke op alle manieren die hij kon verzinnen beledigen door grafschriften te verzinnen. Ja, dat... ik moet
het is een grappig uitgangspunt.
Dat vind ik grappig, dat wel. Ja.
Maar dat is meer op een persoon gericht. En wat volgens mij Theo van Gogh meer deed, was op, laten we zeggen, een geloofsgroep. En dat
nee, niet alleen een geloofsgroep. En het leukste was die altijd als die personen gingen. Ja, er gingen heel veel personen. De laatste die belegd was die filmproducent. Hoe heet die nou toch ook alweer? Zijn naam helaas. Hij noemde hem de bedremmelde molshoop. Op zich heel
een bedremmelde molshoop.
Ja, maar ik ben zijn naam ontschoten.
Dat is gewoon literair. Ik zou het even niet weten.
Ja, dat is heel literair. De bedremmelde molshoop.
Ja. Frontaal Naakt. Jouw weblog.
Ja.
Hoe is dat initiatief ontstaan?
Ik wilde altijd al een website, maar dat sluimde al jaren, omdat ik het leuk vind om te schrijven en mijn werk te etaleren, zeg maar. Maar na de moord op Van Gogh ontstond er een debat waar ik me vreselijk aan geërgerd heb. En ik zag op dat moment in de gevestigde media, de normale media, zag ik niet het geluid dat waaraan ik behoefte had, zeg maar.
En wat was dat geluid waar jij behoefte aan had?
Nou, het debat zoals dat ging al heel snel na de moord op Van Gogh. Dat ging al heel snel de richting uit waarin Van Gogh zelf de schuld kreeg van zijn eigen moord, zeg maar. Hij had het ernaar gemaakt. En dat werd heel concreet toen de toenmalige minister van Justitie, Donner, dat verbod, dat wettelijke verbod op smalende godslastering in ere wilde herstellen. Dat was een slapend wetje uit 1932 van zijn grootvader. En dat wilde hij weer in ere instellen. Dat was zijn reactie op de moord op Van Gogh. Daarmee zeg je dus eigenlijk, en ik geloof dat Jan Marijnissen dat toen ook zei, dat Van Gogh zijn dood aan zichzelf te danken had hij maar niet moeten godslasteren. En toen kwam Lucewies van der Laan van D66 met een motie waarin ze voorstelde om die wet maar gelijk helemaal af te schaffen. Niet in ere herstellen, maar afschaffen. Die motie heeft het niet gehaald, want de partijen die aanvankelijk toezegden haar te steunen, die trokken op het laatste moment de steun in. Daar heb ik me vreselijk boos over gemaakt en toen, daar zag ik weinig van terug. Ik zag weinig kritiek daarop in de kranten.
En toen vond jij het tijd worden voor een tegengeluid?
Nou, ik had er gewoon behoefte aan. Ik had gewoon behoefte aan om mezelf te laten horen. En toen ben ik Frontaal Naakt begonnen. Ja.
Waar komt de titel Frontaal Naakt vandaan?
Nou, samen met de vormgever van die website ben ik gaan brainstormen. En het moest iets catchy zijn. Iets dat lekker in de mond ligt. En in het gehoor. En het moest uitdrukken waar ik op uit was. Dus dat frontaal. En het moest een beetje agressief klinken ook. Maar dat naakt staat dan ook voor dat. Weet je wel, zonder vermomming. Gewoon eerlijk, open. Kwetsbaar. Maar frontaal.
Kwetsbaar ook. Kwetsbaar, ja.
Naakt is kwetsbaar, toch?
Naakt wel, maar als jij de initiatiefnemer bent van dit weblog en jij bent degene die het bestiert, betekent dat dan niet ook dat je zelf ook een stuk kwetsbaarheid moet laten zien?
Ja, maar dat doe ik ook.
Ja?
Toch? Ja, ik, wat moet ik er verder op zeggen? Ja, een volmondig ja. Ik stel mezelf kwetsbaar op. Ja, ik sta er met mijn eigen naam. Ik verkondig meningen die mezelf kwetsbaar maken.
En kwetsbaar op welke manier dan?
Nou, kijk, de meningen, vooral 2 jaar geleden, die zijn gewoon niet politiek correct. Ik bedoel, wat?
Dan bedoel je dus een kwetsbaarheid in politiek opzicht of in het opzicht van dat men tegen jou maatregelen zou kunnen nemen. Dat is de vorm,
ja,
van kwetsbaarheid.
Precies.
En niet zozeer de emotionele kwetsbaarheid.
Nee, nee. Niet de emotionele kwetsbaarheid. Ja, hoewel, kijk, ik schuw de emotie niet trouwens, hoor. Ik ben niet bang om dat. Maar dat vind ik niet zo. Ja, maar goed, daar stel je ook kwetsbaar mee op. Ik doe dat vooral. Ik bedoel, op een de weblog bestaat nu al meer dan 2 jaar, bijna 3 jaar. Oh, nee, 2,5 jaar bestaat het. En ik ben ook in de loop der tijd ook gaan variëren. Op een gegeven moment ging het niet meer alleen over dat debat, de nasleep van de moord op Van Gogh, maar ook over het tal van andere zaken. En ik schrijf wel eens over persoonlijke ervaringen en ik schrijf zelfs wel eens iets over mijn gevoelens ten aanzien van allerlei dingen. En daar stel je kwetsbaar mee op. Je kunt namelijk ook reageren op het weblog. En dat doen mensen dan ook. Trouwens, met die reacties stel ik me ook kwetsbaar op. Want ik bedoel, er staan reacties waardoor, waar ik niet achter sta. Maar die ik dan laat staan in dienst van de vrije meningsuiting. Maar die mij wel heel kwetsbaar maken. Waar ik wel word aangesproken door mensen. Ja.
Ja. Ik vind namelijk wel op zich met de komst van internet dat er een grote mate van anonimiteit is ontstaan, waardoor mensen veel harder en veel directer en veel gewetenlozer reacties op zo'n site zetten.
Ja, dat is waar. Dat is waar, maar toch wil ik... het is namelijk... Soms denk ik wel, als ik had zelf ook anoniem moeten zijn. Want het kan best links zijn om bepaalde meningen onder je eigen naam te uiten.
Heb jij wel eens bepaalde angsten op dat gebied?
Angst is een groot woord, maar ik maak me wel eens ongerust, ja. Ja.
Hoe uitzicht dat?
Nou, dat uitzicht niet. Ik denk wel eens, had ik dit nou wel moeten schrijven onder mijn eigen naam? Dat komt voor. Ja.
Want je hebt ook kinderen?
Ja.
En ik kan me voorstellen dat daar toch een stukje ongerustheid zou kunnen liggen.
Oh, je hebt het over. Je denkt misschien dat mensen wraak zouden willen nemen. Nee, daar ben ik nog nooit bang voor geweest.
Nee,
daar heb ik geen moment ongerust over gemaakt.
Maar als je zo ontzettend geen enkel blad voor de mond neemt. En alles op dat weblog zet wat jij aan de man wil brengen en aan de vrouw wil brengen.
Ja, maar ik geloof niet dat er heel veel mensen rondlopen die mij daarom dood willen maken. Ik bedoel, ik ben er natuurlijk ook veel minder bekend dan Theo van Gogh.
Ook niet geloofd.
Ja, maar Theo van Gogh was in de eerste plaats veel bekender dan ik. In de tweede plaats denk ik dat hij gewoon heel erg pech had gehad. Ik denk namelijk, ik geloof dat zijn moordenaar... ik denk wel dat hij een uitzondering was, ja. Ik bedoel, je hebt er natuurlijk maar één gek nodig die geïnspireerd door zijn geloof of wat dan ook besluit om iemand te gaan vermoorden.
Dan ben je er ook. Je hebt maar één gek nodig. Geldt ook voor Peter Breedveld.
Ja, maar goed, ik bedoel, dat geldt ook voor jou. Ik bedoel, er kan maar net, ik weet niet hoe je straks naar huis gaat, maar er kan heel toevallig net iemand zijn die in een bepaalde geestestoestand verkeert. En dan kan het met jou ook gebeurd zijn en met Menno en met iedereen die hier zit. Ik bedoel, ik denk niet dat de kans groter is omdat ik toevallig dingen op het web schrijf. Hoewel het wel is zo geweest. Ik heb eens een stukje over, moet ik nu opeens aan denken, over hondenbezitters geschreven. En daarin trok ik flink van leer tegen hondenbezitters. En toen ben ik daadwerkelijk bedreigd. En toen heb ik wel een moment gedacht, ja maar wacht even, straks zit ik op mijn werk. En mijn adres werd toen op het internet geplaatst. En dacht ik, ja maar wacht even, straks zit ik op mijn werk. En dan komen mensen bij mij thuis. En daar zitten mijn kinderen inderdaad. En toen heb ik me wel even druk gemaakt. Want het was trouwens niet eentje die me bedreigde. Het was een heel legertje van hondenbezitters. Dat werkelijk ook hele grove bedreigingen uitte. Kogeldomme kop en honden op me afsturen. En toen dacht ik, wauw.
Wat was de kritische noot ten aanzien van de hondenbezitters?
Nou, het was een stuk waarin ik... wat schreef ik nou toch ook alweer? Waarin ik hondenbezitters, daar heb ik bepaalde gedachten over. Het zijn hele militante, en dan generaliseer ik natuurlijk.
Want enorm, maar goed.
Hele lieve hondenbezitter. Ben je hondenbezitter?
Nee.
Ben je een kattenmens?
Nee.
Geen
kindermens?
Ja, nou ja goed, heel veel hondenbezitters, of sommige hondenbezitters.
Een klein aantal honden, ja.
Ja, precies. Er is een groep, een militante groep hondenbezitters, die geen kritiek duldt op zijn hond. En die vindt dat iedereen van zijn hond moet houden, of van haar hond. En als je dat niet doet, dan kom je al snel in moeilijkheden. En daar heb ik een stuk over geschreven. Daar smeerde ik er flink op los. Want daar hou ik van. Ik hou van overdrijven. En nogmaals, ik doe het vooral om mensen te vermaken en mijzelf te vermaken. Dus ik zit te lachen dan. En ik haalde daar onder andere aan, ik weet niet wanneer het was, 1992 of zo, waarin het kabinet voor een fokverbod voor bepaalde terriersoort pleitte. En toen gingen de hondenbezitters, pitbull terrierbezitters, op het binnenhof staan met spandoeken. En onder andere met, dit is erger dan de Holocaust. En
ja,
ik bedoel, dat haalde ik aan.
Daar mag je kritisch op reageren.
Ja, dat was het niet alleen, maar ik bedoel, daar typeerde ik hondenbezitters mee. En toen kreeg ik wel 500 reacties waarvan het grootste deel echt ernstige bedreigingen waren. Ernstige bedreigingen.
We hebben het nu hierover. Daar is een vraag over binnengekomen via de e-mail. Peter zegt dat het in zijn aard ligt om andere mensen weinig diplomatiek en of militanter tegemoet te treden. Welk effect beoogt hij hiermee? Ik vermoed dat hij het boeiend vindt wanneer hij door zijn confronterend optreden mensen openheid ontlokt, waardoor zij meer van hun kwetsbare binnenste laten zien. Herkent Peter dit motief?
Ja, dat ook wel. Ik vind het trouwens heel mooi geformuleerd. Maar was het niet Louis-Paul Boon die zei, want dat heb ik toen tijdens de literatuurles op de middelbare school eens gehoord. En dat is altijd blijven hangen, vond ik vreselijk mooi, dat je mensen moet schoppen tot ze een geweten krijgen. En dat heb ik me altijd heel erg, dat is het eigenlijk. Je moet mensen schoppen. Ik bedoel, ik denk niet dat je mensen door zo van, hoe kijk je dus door een dialoog aan te gaan. Ik geloof het gewoon niet. Je moet mensen prikkelen. Je moet proberen om inderdaad het binnenste in ze los te krijgen.
En word je zelf dan vaak geschopt om lekker dat geweten boven te laten borrelen?
Ja, maar ik heb een dikke laag eelt.
Hoe kom je eraan?
Maar vanwege die familie, hè? Die altijd keihard tegen elkaar was.
En verlaten door je moeder? Dat is ook niet leuk.
Daar heeft
ze
niet
mee. Krijg je daar geen eelt van?
Ik weet niet, ik was 2 jaar. Ik heb daar helemaal geen herinnering aan.
Nee, maar het lijkt me toch voor later wel ingewikkeld om je biologische moeder gewoon niet te zien of mee te maken.
Nee, maar het heeft niks te maken met mijn moeder.
Dus die eelt lagen ze alleen maar doordat jullie in de hele familie lekker van die hartschreeuwende mensen hadden?
Ja, ik denk het wel. Ja, ja maar ook, het was ook... Nee, het is de traditie waarin ik groot ben gebracht. Zeg maar, iedereen zegt elkaar keihard de waarheid. Mijn opa was Nederlands hervormd. Dat is streng Nederlands hervormd. Mijn oma was trouwens katholiek. Dus ik bedoel, wat dat betreft waren we multicultureel. Maar ja. Hoe heet het? In die Calvinistische traditie, daar zit het in. Om elkaar keihard de waarheid te zeggen.
Wim Mulder die sluit er ook nog even op aan met hoe open vindt hij zichzelf in gesprekken met anderen?
Ik vind mezelf heel open, maar er zijn bepaalde dingen waar ik niet over wil praten. Ja.
Noem eens een voorbeeld. En dan gaan we het er niet over hebben, want dan gaan we gewoon een nummer starten, maar dan ben ik benieuwd wat niet.
Nou, mijn moeder bijvoorbeeld, of wat er in mijn jeugd gebeurd is, of wat voor gezin ik precies uitkom. Ik vind het allemaal minder interessant. Weet je waarom? Omdat ik weet uit het verleden, als ik daar met mensen over praat, dan blijven ze me daar altijd mee achtervolgen. Dan komt iedere keer alles wat ik doe, wordt op die manier geïnterpreteerd. Dus het zegt ze, oh ja, nee, dat komt natuurlijk vanwege je moeder of vroeger of zo.
Ja, maar je begint zelf natuurlijk wel, laten we zeggen, uit te leggen waar laagjes eelt vandaan komen. En dan kunnen mensen natuurlijk nader ingaan op dat gegeven.
Ja, maar ik denk serieus dat dat komt omdat ik kom uit een familie waarin sarcasme de meest geliefde stijlvorm was. En ik denk dat je daar wel eelt van krijgt.
Ja.
Ja.
En soms denk ik dan pel dat eelt maar een beetje af.
Nou, ik denk dat het is wel lekker. Ik word heel vaak beledigd. Mensen proberen via mijn website proberen ze me ook te beledigen en dat doet me helemaal niets.
Dus jouw eeltlaag wordt
echt dikker.
En ik merk
dat er heel
dikker.
Weinig voor is om heel veel andere mensen. Ik bedoel, er is heel weinig voor nodig. Vaak, heel vaak is het niet eens mijn bedoeling om ze te kwetsen of om ze te prikkelen zelfs. Maar dan zeg ik gewoon eens en dan zie ik opeens. Want het is ook wel een schrikken. Dan denk ik, wauw. Ik bedoel, je mag best een laagje eelt kweken.
En jouw laagje wordt dus eigenlijk steeds dikker.
Het zou best kunnen. Misschien is die al dik genoeg gewoon. Misschien, ja, het zit er gewoon.
Ja. We gaan even naar jouw muziekkeuze luisteren. En het is weliswaar jouw keuze, maar technicus Menno en ik hebben besloten welke van de vier wij gewoon ten gehoor gaan brengen. Hè, Menno? Namelijk So Real van Jeff Buckley. En in de tussentijd mag jij eventjes dit gedicht doornemen. Waarvan ik dan na het muziekje wil vragen of je dat op Radio 1 zou willen voordragen. Daar ga ik zo meteen wat meer over uitleggen. Peter Breedveld, columnist en journalist. En met hem ben ik hier op Radio 1 bij Nachtvluchten in gesprek. In de maand van de dichterlijke vrijheid. En in die maand is ook een heel klein stukje ingeruimd voor de luisteraar. En in dit geval is dat de heer Anton Gerrit, die in een eerder stadium een gedichtenbundel aan mij opstuurde. Geachte Nora Romanesco, in verband met uw thema De Dood, dat is alweer enige tijd geleden, dat was in mei van dit jaar, kan het hierbij gevoegde boekje van mijn hand u wellicht interesseren. Het gaat namelijk over niets anders. En ik heb aan Peter Breedveld gevraagd tijdens het nummer van Jeff Buckley een gedicht voor te bereiden en dat gaat hij nu op Radio 1 ten gehore brengen.
Het is wel moeilijk om een gedicht voor te bereiden terwijl je dat meest slepende nummer van Jeff Buckley hoort. Ik laat me liever vervoeren. Als ik dat hoor, dan kan ik me helemaal niet meer concentreren.
Dus het gaf geen inspiratie, die muzikale achtergrond?
Nee, helemaal niet. Het trekt me weg van alles. Als ik Jeff Buckley hoor, dan kan ik nergens anders meer aan denken. Fantastisch.
Zo zonde ook, hè, dat hij zo'n gewoon echt een briljante CD maakt en vervolgens verglijdt in de Mississippi.
Ja, maar ook wel weer mooi, hè? Ja. Ook wel weer mooi. Want hij had het allemaal kunnen verprutsen. Dus het is maar goed dat hij... hij had natuurlijk heel oud moeten worden. Heel oud moeten worden. Maar het is wel, het is wel mooi dat hij de wereld het meeste werk geschonken heeft. En dat hij daarna zich bijna geruisloos is, heeft zich laten meevoeren door de Mississippi.
Wil jij de wereld ook nog een meesterstuk...
Ja, dat zou ik heel graag doen, maar ik vrees dat het er niet van gaat komen.
Niet in jouw literatuur, poëzie, proza?
Ja, ik zou het wel willen, maar ik weet niet, ik zie het niet. Ik ben iemand die... Ik voel wel altijd de drang om te schrijven en ik schrijf alles op. Maar bijvoorbeeld, er zit geen grote roman in mijn hoofd of zo. Nee.
In je hart misschien?
In mijn hart? Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, of dit nou in je hoofd of in je hart zit. Nee, ook niet... Nee.
Anton Gerets, die heeft zich in ieder geval in boekvorm laten vereeuwigen. En we gaan nu dan toch even naar een gedicht van hem luisteren.
Goed, ik zal mijn best doen. Ik hoop dat ik Gerets recht doe. Soms als het winteravondlicht zich langzaamaan verdicht tot nieuwe helderheid. Wij eenzaam staan op het balkon van ons apart gewaand bestaan. En als de maan haar witte laken veilig spreidt. Geboomte, gras en stille daken zijn ontdaan van het verwoestend element van drang en groei. Wordt uw gestalte rustig voelbaar in de leegte die er naast ons is ontstaan en zijn wij u gewijd.
Ja, ik vind het mooi.
Ja?
Ja. Goed gedaan. Wat vind jij van dit bloemrijk taalgebruik?
Ik weet niet, toen ik het net zat te lezen doen, irriteerde me het gedicht. Er zit een soort plechtige toon in die me niet aanstaat. Ik vind de taal wel mooi. Ik bedoel, het is... toen ik het zo oplas, dacht ik van ja, het loopt wel. Dat
ja,
wel.
Ja, ja,
ja, ja, het klinkt ook wel.
Ritme in. En
ja, precies.
Ja. Goed, mochten andere luisteraars zich nu geroepen voelen hun eigen bijdrage te leveren, dat kan. Want we gaan nog de hele maand verder met de dichterlijke vrijheid. Dus u kunt uw pennenvruchten sturen naar Nachtvluchten, postbus 26444-1202-JJ in Hilversum. Postbus 26444-1202-JJ in Hilversum. En via internet gaat wat sneller. Nachtvluchten@omroep.nl. Snelheid. Dat is natuurlijk toch wel iets van nu. Ook op jouw weblog. Jouw artikel staat er nog niet op Frontaal Naakt. Of mensen zullen wellicht al meteen hun reactie klaar hebben.
Ja. Maar het gaat niet zo snel op bijvoorbeeld Geen Stijl. Maar binnen de kortste keren 50, 100, 150, 300 reacties staan. Als een discussie bij mij goed loopt, dan staan er 150 of 200 reacties.
Kun je kort schetsen hoe het in zijn werk gaat? Jij plaatst een artikel, maar er zijn ook gastschrijvers die artikelen plaatsen.
Ja, precies. Ja.
Ja? Dus hoe betrek jij die gastschrijvers? Hoe bepaal je zelf?
Ik heb toen ik begon, heb ik zelf een paar mensen benaderd. Ad Kolkman, cartoonist, die nu voor Elsevier tekent. Iemand die Ad Kolkman of Mirjam Vissers, dat is die opzij cartooniste, had ontdekt. La Gonda noemt hij zich. Een columnist die een eigen weblog had en die ik zo mooi vond schrijven dat ik hem vroeg om mee te doen. En dat deed hij. Een vriend van me, John Howells, die iets met boeken, die boeken
liefhebber is.
Nee, het waren geen recensies. Hij schreef gewoon zijn gedachten over boeken. En hij begon met wat hij in zijn kast had staan. En toen ging, hoe heet die Gonzo schrijven? Nou, toch ook alweer, die overleden is 2 jaar geleden.
Geen idee.
Ja, van
ik ben
Fear and Loathing
ongelooflijk slecht in namen.
Fear and Loathing, hoe heet die man nou? Nou, Hunter Thompson.
Hunter Thompson.
En toen schreef hij een stuk naar aanleiding van de dood en zo. En, had ik nog iemand? Nee, ik geloof dat het was een heel klein groepje. Dus Lagonda, Ad Kolkman, John Howells en ik.
En jij.
En uiteindelijk kwamen er meer mensen uit zichzelf die gingen stukken sturen. En sommige daarvan plaats ik.
En dan wordt daarop gereageerd. Dan heb jij besloten om vanuit het feit vrijheid van meningsuiting daar ook geen censuur op toe te passen.
Op die reacties?
Mm-hmm.
Ja, dat heb ik aanvankelijk besloten, ja. Ja.
Aanvankelijk?
Ja, want onder het mom van vrijheid van meningsuiting gaan mensen ook vaak ouwe hoeren en hun punt herhalen en herhalen en herhalen. En ook vaak op zo'n manier tekeer dat andere mensen ontmoedigd worden om reacties te uiten. En dat vergalt het plezier van anderen. En onder invloed daarvan heb ik eigenlijk vrij recent besloten om flink te gaan bieden in de reacties. Om sommigen te weren gewoon. Als iemand zijn punt gemaakt heeft, moet hij het niet nog een keer doen. En het moet ook allemaal een beetje. Ik bedoel, je moet jezelf niet gaan staan overschreeuwen. Het moet ook niet te dom zijn. En het moet leuk zijn. En het moet te maken hebben met het artikel waar je op reageert. Behalve als het heel erg grappig is. Ja. Want er zijn een aantal mensen die reageren vaak op een manier die helemaal niks te maken heeft met het artikel. Maar ja, dat is dan weer zo leuk, dan mag het wel weer van mij. En voordat je het gaat vragen, ik maak uit wat leuk is en ik maak uit wat relevant is. En, ja.
Dus in dat opzicht staat het bol van de totale subjectiviteit. Maar daarvoor
absoluut,
is ook jouw
absoluut,
web
natuurlijk, maar ja, natuurlijk. Maar dat voorop. Hoewel ik ook... ik vind wel dat Frontenac journalistieke kwaliteiten heeft. Ik doe bijvoorbeeld ook interviews. Ja, en daar probeer ik zo objectief mogelijk te zijn. En ik probeer ook zoveel mogelijk kanten te laten. Kijk, aanvankelijk was het was de toon heel kritisch ten aanzien van moslims en de islam. Eigenlijk vooral ten aanzien van multiculturalisten. Dus van mensen die het multiculturele ideaal nastreven. Dus die vinden dat je geen oordeel mag hebben over bepaalde opvattingen.
Waarom was het
van mensen
in eerste instantie kritisch daarop?
Nou, omdat de aanleiding was de moord op Van Gogh en de nasleep daarvan. En toen ging het dus heel erg stemmen. Omdat mensen, we moeten allemaal onze toon matigen, want er worden bepaalde mensen kwaad om. En dan krijg je alleen maar ellende van. En daar ben ik er absoluut tegenstander van. Ik vind dat we onze toon absoluut niet moeten matigen. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. En andere mensen mogen daar kwaad om worden. Maar dan formuleren ze maar hun eigen argumenten. Want je gaat niet op iemand staan schieten en in iemand staan snijden. Omdat zijn mening je niet aanstaat.
Helder. Dat frontaal naakt, hoe wordt dat gefinancierd?
Uit mijn eigen zak.
Dan ja. Moet je dus toch zorgen dat je weer extra opdrachten als journalist en columnist binnensleept.
Ja, ik heb een vaste baan gelukkig.
Oh, wacht, daar zijn we nog helemaal niet aan toegekomen. Die bestaat waaruit, die vaste baan?
Ik zit in de redactie van het weekblad dat de Vrije Universiteit uitbrengt voor studenten en medewerkers van die universiteit. Ad Valvas.
En op die werkplek hebben ze geen problemen blijkbaar met het feit dat jij nogal openhartig op de weblog aan de slag gaat.
Ken ik niet.
Terwijl elders in de freelance business je toch minder opdrachten binnensleept. Vind je dat hypocriet eigenlijk?
Dat ik minder opdrachten zou krijgen? Nou, ten eerste moet ik nog eens benadrukken dat ik het is zo dat ik minder opdrachten heb sinds ik die... dat webmagazine ben.
Ja, je had wel het gevoel dat het daar vandaan kwam, toch?
Ja, dat zou een oorzaak kunnen zijn. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat... weet ik veel... dat kan allerlei oorzaken hebben. Dus dat voorop. Als het zo zou zijn dat ik minder opdracht zou krijgen vanwege die... hypocriet, ik vind het... ik vind het niet hypocriet. Het staat natuurlijk iedereen vrij om te werken met de mensen die waar die mee wil werken. Dus...
Maar het beïnvloedt namelijk niet, kwalitatief gezien, jouw andere beroepsuitoefeningen.
Nee, helemaal niet.
Dus in dat opzicht...
Maar goed, mensen zijn zo. Ik kan wel zeggen van, ja, maar ik schrijf gewoon de beste stukken. Dus je moet gewoon mij blijven nemen. Maar zo gaat het mensen willen werken met mensen met wie ze iets hebben, zeg maar, ook.
Heb je een beetje vertrouwen in de goedheid, de leukheid van de mens?
Ik heb vertrouwen in de goedheid en de leukheid van een handjevol mensen om me heen. Maar niet van de mens. in algemeenheid.
En dus de doelstelling van je weblog is ook werkelijk louter en alleen het vermaak van jezelf, het vermaak van anderen en mensen tegen haar instrijken, maar er zit geen maatschappelijk...
Nee, het losmaken,
verbeteringsaspect in.
Absoluut wel.
Oh, toch wel?
Ik heb me dus kwaad gemaakt over dat debat en het liep niet zoals ik wilde en ik wilde een ander geluid laten horen en daarom heb ik Fontenaakt begonnen. Dat was de eerste aanzet. Was wel degelijk een maatschappelijke bijdrage leveren. Ja.
De eerste aanzet, maar ja, hou je die nu ook vol, die maatschappelijke bijdrage?
Nou, dat blijft toch wel, want ik heb overal wel een mening over. Op het ogenblik ben ik bijvoorbeeld schrijf ik vaak stukken over de vermeende seksualisering van de samenleving.
Je noemt hem vermeend. Hij is er toch gewoon?
Nee, die seksualiteit is opwerkelijk. Dus onzin is niet op feiten gebaseerd. Het is echt tendentieuze stemmingmakerij. Dus paniekzaaierij. Ik vind het heel erg, ja. Want Ronald Plasterk, de minister van... waar is hij allemaal minister van, behalve onderwijs? Waarom doet hij dat eigenlijk, die emancipatienota? Welk onderdeel van zijn portefeuille is dat?
Geen idee,
dat
werkelijk.
Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Nee. Maar daar heeft hij zelf vast wel een hoekje voor gevonden.
Ja, die heeft dus die emancipatienota uitgebracht. En daarin staat dat de seksualisering van de maatschappij heeft hij het over. En gestopt moet worden met het neerzetten van de vrouw als lustobject. En dan spreekt hij over een mediacode. Dus de overheid zou zich dan moeten gaan bemoeien met wat vrouwen portretteren neerzetten. En dat vind ik heel vergaand. Ik bedoel, de overheid gaat natuurlijk niet over de media.
Nee, natuurlijk niet. Dat vind ik ook vergaand. Maar de verseksualisering vind ik toch wel aan de hand in de maatschappij.
Nee,
hoor.
Ik bedoel, in Elsevier van deze week staat trouwens een stuk waarin gewoon met cijfers wordt aangetoond dat er helemaal geen sprake is van seksualisering. Seks speelt een belangrijke rol in ons leven. Ben ik blij om.
Iedereen, denk ik.
Ja, precies. Ik hou me er veel mee bezig en ik wil het graag zo houden. En graag op de manier die ik wens. En niet op de manier die me wordt voorgeschreven door fatsoensrakkers als Jeroen Dijsselbloem en Myrthe Hilkens. En Stine Jensen.
Filosofen, ja.
Ja. En Sunny Bergman die documentaire heeft gemaakt over Beperkt Houdbaar.
Ja. De gast van vannacht bij Casa Luna, ik ben even haar naam kwijt, die vond in ieder geval dat Plasterk nog een heleboel te doen had op het gebied van die emancipatie. De toekomst van jouw weblog Frontaal Naakt, hoe ziet die eruit? Heb je daar een idee van?
Nee, denk ik niet over na. Want het is een heel organisch iets. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik ben Frontaal Naakt begonnen omdat ik dingen wilde schrijven en omdat ik wilde dat mensen dat lazen. En mensen wilden dat ook lezen. Dat bleek wel heel snel. En ik doe dat nog steeds. En er zijn steeds andere dingen waar ik me mee bezighoud. En soms heb ik zin om een mening te geven over een boek of een film die ik gezien heb. Of over iets dat ik mee heb gemaakt in de trein of in het restaurant. En dat schrijf ik gewoon op. En dat blijf ik doen zolang als ik er plezier in heb. En wanneer ik er geen plezier meer in heb, dan stop ik er misschien wel mee. Dan stop ik er zeer waarschijnlijk mee.
Bijna wel zeker, denk ik, als ik jou zo aankijk. Ja, ik hoop in ieder geval dat we nog langdurig van de kritische noten kunnen genieten. Want we zijn inderdaad alweer toegekomen aan het einde van ons uur. Ik heb hier een doosje vol geluk. Dat ga ik even aan jou geven. Daar zitten een heleboel kleine papieren rolletjes in. En met een pincet mag jij op goed geluk daar een rolletje uithalen. En dat wordt jouw geluk. In ieder geval voor het komend weekend. En in de tussentijd ga ik even afkondigen. Want, zoals ik al zei, we zijn geland en ik was in gesprek met journalist en columnist Peter Breedveld op de eerste zaterdag van de maand van de dichterlijke vrijheid. Volgende week zit hier mijn collega Jan Emaus en zijn gast is Anne van Amstel, een van de winnaressen van de VU Podium Poëzieprijs 2007. De techniek was in handen van Menno Zwemstra, studiotechniek Peter Kroon, redactie en regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En wilt u nog iets nalezen, dan kunt u even naar de site gaan van Nachtvluchten. Dat is radio1.nl/nachtvluchten. En daar kunt u ook op de button klikken, websites van de gasten. En daar vindt u dus ook de site van Frontaal Naakt. Zometeen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. En volgens mij is mijn gast Peter Breedveld heel blij met het gegeven dat de laatste woorden aan hem zijn.
Nou, vertrouwen zal alle vrees overwinnen, zegt mijn geluksbriefje.
Mooi zo, daar gaan wij het weekend mee in. Dankjewel, Peter.
In 1982 stonden alle planeten van ons zonnestelsel op één lijn. Wetenschappers voorspelden vreselijke gevolgen. Ze kregen gelijk. Nederland plaatste zich niet voor het WK-voetbal. Doemdenkers en zwartkijkers beheersen vaak het nieuws. Maar er is een tegengeluid. Ode. De 100ste ode ligt nu in de winkel. Lees over 11 dingen die arme landen beter doen. Hoe je zelf het ziekenhuis gezond kan maken. En hoe de brandstofcel klaar is om de wereld te veranderen. Ga voor een proefabonnement naar ode.nl en ontvang 3 nummers voor 10 euro. Ode. Annoyingly optimistic.
Op woensdag 3 oktober was er een